Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Koning Auto. Pak de P1'tje hier en de P2'tje daar. Koning Auto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speel bewust 18+.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, het is inmiddels dinsdag nu weer opnemen. Dus met de nodige vertraging een dagje later dan gepland. Maar we zijn er toch? Toch, Chris? Fris en fruitig, zoals jij altijd zou zeggen.
Poeh, bij mij is het ietsje minder vandaag. Ik heb even een beetje zo'n slechte bui. Maar laten we hopen dat dat er nu een ommekeer komt. Dat zou wel fijn zijn. Ik denk dat het beste is dat thuisfront heel blij wordt als ik weer wat vrolijker word. Maar je hebt soms van die dagen ertussen zitten dat het gewoon eventjes allemaal niet lekker verloopt en zo. Daar word je er echt niet vrolijk van. Dus dat is vandaag zo'n dag en gisteren. Zeg maar.
Maar fijn dat je in ieder geval flexibel bent om vandaag op te nemen. Want ja, ik had mijn vlucht gemist. Althans, mijn vlucht werd geannuleerd.
Ja, de Telegraaf het bonnetje niet betaald, hè? Voor je private jet. voor de kerosine.
Nee, het was wel eigenlijk wel bijzonder. Want in Bahrein waren veel Nederlanders. En het was een KLM-vlucht. Laat op zondagavond.
Ja.
Dus je verwacht toch dat. Ik denk dat er heel veel Formule 1-fans op zaten. En op zondag. Ik was aan het uitchecken bij mijn hotel. En ik kreeg die melding vlucht eruit. Dus echt wel laat. Maar goed, ik moet ook KLM wel de credits geven. Want ze hebben me snel overgeboekt op een Emirates-vlucht. En ik kon via Dubai terugvliegen. Maar. Ik was later dan gepland terug in Nederland, maandagmiddag. En dan hoop je dat de thuisfront blij is om je te zien, hè? Maar dat viel ik tegen.
Kan dat nou dan? Die voor jou is toch altijd blij om jou te zien, of niet?
Ja, die wel. Maar mijn dochter was... of die herkende mij niet meer. Of die elke keer als ik ook maar in de buurt kwam, dan begon ze keihard te huilen. Nu is dat is wel een effect dat ik op meer vrouwen heb. Maar dat was wel... ik vond het wel vervelend.
Alleen een vrouw, hoor.
Nee, dat is waar.
Je hebt het ook een beetje op mij.
Ja, dat klopt. Je wordt altijd ontroerd, raak je door mij. Maar dat was wel vervelend. Maar vandaag is alles in koek en ei. Dus ik heb 2 weken in Bahrein doorgebracht. Maar nu begint het echt te werken thuis.
Lekker, die vakantie, hè? Of niet?
Nou, lekker, vakantie.
Je bent helemaal gekleurd ook, joh. Je bent echt op een strandbedje gelegen. Dolle.
Ja, dolle, vanaf 7 uur 's ochtends. Je weet hoe het werkt.
Ja, voor alle luisteraars, Erik die WhatsApp hem ook. En die zei op een gegeven moment, joh, luister eens, ik moet nu gewoon de handdoek op mijn gezicht leggen. Want anders loopt het helemaal uit de hand. Want ik krijg echt serieus een kleurtje.
Nee,
maar goed. Eerlijk?
Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar 2 weken Bahrein, dan heb je het ook al gezien. Ik vind het op zich geen vervelende plek, hoor. Maar na 2 weken heb je het toch echt wel gehad, eerlijk gezegd. In ieder geval ik. Maar goed, de kop is eraf van het Formule 1 seizoen. Ja, en dan begin ik maar gelijk en gooi ik hem erin. Erik de Vries vraagt dat ook. Wat denk je?
Welk hotel zat je eigenlijk? Je gaat er zo overheen. Zat je in het Ritz ook?
Ik zit al in het Gulf Hotel. Daar zit jij vroeger ook altijd?
Dat was het enige geluk dat ik had. Is dat ik op een gegeven moment in 2006 en 2007 sliep ik in het Ritz-Carlton. Daar dat is echt een ongelooflijk mooi hotel.
Daar sliep Max Verstappen ook, ja.
Ja, dat is echt pure luxe, moet ik eerlijk zeggen. Dat was ook echt het enige positieve dan.
Ja. Ja, en het verkeer terug is ook... die mensen, hoe ze hun rijbewijs krijgen, ik weet het niet. Maar je ziet de gekste ongelukken onderweg. En je bent blij als je heel uit je thuis bent. Of in het hotel bent.
Dat is net zo, ze krijgen het rijbewijs net zoals dat ze een toelage krijgen elke maand.
Ja, precies. Maar goed, het was uitverkocht. 36.000 man zondag op de tribune. En ja, Erik de Vries die vraagt of wij het eens zijn met de uitspraak van George Russell. Gaat Red Bull alle races dit seizoen winnen?
Weet je,
diepe zucht.
Ik denk dat ik hem gelijk moet geven. In ieder geval dat ze heel veel races gaan winnen. En er zullen altijd wel misschien races komen waar ze het iets minder voor elkaar hebben. Hè? En waar je races krijgt bijvoorbeeld als een Mexico, als bijvoorbeeld een Brazilië. Daar zijn de auto's die wat meer downforce hebben. Waar ze een nadeel hebben bij circuits in Europa. En dat daar natuurlijk door die ijvele lucht, hè, dat die dan beter presteren. Dat ze dan toch in een betere level komen. Daar zouden mogelijkheden kunnen zijn dat andere teams winnen. Maar ja, Red Bull ziet er gewoon super sterk uit. En dat is eigenlijk ook wel schrikbarend. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind er dan ook geen fluit aan. Want ja, je moet eigenlijk gewoon Max hebben in een auto die net, weet je wel, die het tweede team.
Net iets minder is, ja.
Ja, zoals in 2000. Het was 2 jaar geleden, hè? Twee jaar geleden, dat gevecht. Je weet, je zag dat Lewis Hamilton zo hard liep op het rechte stuk. En dan zie je dat gevecht van Max, dat hij gewoon alles eruit haalt. Het lijkt me ook wel vermoeiend, hè, als een coureur zijn zoals Max. Hè, dat je gewoon echt alles moet geven. En ja, gewoon beter moet zijn als de theoretische rondes die de laptops en alle smart computers, alle slimme computers eruit gooien. Dat je dus dan ook sneller moet zijn als de theoretische rondes. Om maar gewoon ervoor te staan. En dat vond ik wel mooi van zo'n gevecht. En als je dan nu gaat kijken, ja, zelfs een Perez die normaliter 5, 6, 17 aan zijn fiets krijgt van Max, zie je dat bij deze eerste race dat ze dichter bij elkaar staat. En voor mijn opinie heeft dat alleen maar te maken natuurlijk, is dat hij daar afgelopen week natuurlijk heb ook kunnen trainen. Hè, of 2 weken geleden natuurlijk die testdagen heeft gehad. En dan kan je ook wat dichter bij Max staan. Hè. Dan kan je wat meer afkijken wat hij allemaal doet. En door een ander weekend heen, dan moet je zo snel op snelheid zijn. Want voordat je het weet, je draait je 3 keer om en het weekend is alweer voorbij. Bij, ja. Dat je merkt dat hij daar wat dichter bij Max kan staan. Maar ik
geloof, over 1 ronde bedoel je of ook tijdens de race?
Nou, ook tijdens de race heb ik natuurlijk best wel veel rondjes daar gereden. Dus op een gegeven moment kan je wel dromen. En het is natuurlijk ook nog niet een circuit waar echt de supertalenten boven komen drijven. Het is redelijk recht toe, recht aan. Okay, misschien dat je zegt van 6, 7, 8, weet je wel, dat het allemaal een beetje spannend is. Vooral 6, 7, die high-speed corners, daar kan je nog wel het verschil maken. Maar de rest is natuurlijk toch wel gewoon lange rechte stukken en het aanremmen.
Maar zijn we niet wat te voorbarig dan? Want je hoort ook van mensen zeggen, Bahrein is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt met het oude asfalt, heel zwaar voor de banden. Het is pas 1 circuit, Jeddah over 2 weken, klein 2 weken is weer iets heel anders. Of zeg je, het verschil was nu zo groot dat ik denk van, ja, misschien dat de concurrentie iets dichterbij komt, maar dat de kloof gewoon te groot is op dit moment.
Ja, kijk, als ik zo naar de race kijk en ik analyseer hem, dan is het heel moeilijk. Want je weet natuurlijk ook niet of Max, kijk, ik zie Max ook nog niet de hele race lekker relaxed cruisen. Hè, want hij wil te zien natuurlijk dat hij de baas is. Ook,
hij had in ieder geval nog wel flink wat over, want hij werd toch aardig afgeremd door GP.
Ja, dat klopt ook wel. Maar als coureur zijnde wil je natuurlijk ook soms zoals gewoon echt een serieuze klap geven naar je teamcollega. En dat is toch Perez. Dus je wilt ook nog even laten zien wie je bent. Dus af en toe geef je ook nog wel een beetje gas. Maar het klopt wel. Ja, als je gaat kijken echt puur zang naar de snelheid. Dan zijn ze gewoon in de race. Is Max gewoon 3, 4 tienden sneller. Minimaal 5 tienden soms. Per ronde. Ja, per ronde. Ja, dan gewoon Leclerc die achter hem aankachelde. Ik bedoel, 10 rondes tijd of 8 rondes had hij al 5,6 seconden. Nou, kijk,
ja, inderdaad. En GP zei na de eerste ronde tegen Max straight into managing. En alsnog liep hij inderdaad zeker 5. En soms was het ook gewoon een seconde dat hij uitliep.
Ja, rondje. Maar dat heeft niks te maken qua snelheid van Leclerc. Dat kwam omdat hij echt de eerste ronde na de start had hij het gewoon echt goed voor elkaar. Hè. Toen had hij gelijk een gat. Dus als je gaat kijken en je hebt 5,6 seconden op 8 ronden. Dus pakken dan even 10 ronden. Heeft hij zeg maar 5 seconden gepakt. Dus dat betekent echt wel een halve seconde per ronde dat hij sneller gaat. Maar dat managing wil zeggen dat je moet niet te veel gebruiken van die banden in die beginfase. Dus dan moet je proberen echt heel rustig die temperatuur erin te laten komen. Want als je dan eroverheen gaat en die heat cycle wordt te veel, dan kan je eigenlijk als het ware die band zeg maar overrulen. Dus zeg maar even overgebruiken. En dan zakt die eigenlijk als het ware in. En dan is die niet zo stabiel heel lang. Dus ik denk dat ze dat ook mee te maken heeft gehad. Nee.
En je merkte bij Red Bull toch wel, gedurende het weekend, was echt geen vlekkeloos weekend. Zeker de ronde, of de snelheid over 1 ronde, dat duurde toch wel voordat ze dat een beetje voor elkaar kregen. Nou, wel op tijd, want de kwalificaties stonden natuurlijk 1 en 2. Maar ze waren over die longruns op vrijdag ook al heel tevreden. En toen zagen ze al bij Aston Martin en Ferrari dat die degradatie, die slijtage van de banden een stuk hoger was. Dus je merkte eigenlijk zaterdag na de kwalificatie dat optimisme wel heel groot was bij Red Bull al. En ja, dat bleek ook uiteindelijk de waarheid te worden. Maar Mark Bossers vraagt bijvoorbeeld, hebben de andere teams dan zo liggen slapen deze winter? Of had Red Bull vorig jaar al zo'n grote voorsprong? Want deze achterstand lijkt bijna niet meer in te lopen, zegt hij.
Nou ja, Erik, we hebben het zo vaak met z'n tweeën ook over gehad. Kijk, als je op een gegeven moment zo'n voorsprong hebt, hè, en je weet welke richting je op moet gaan, hè, waar de auto succesvol is, waar je die snelheid vindt als team zijnde en als aerodynamics afdeling, ga zo maar door, dan hoef je niet meer het ei van Columbus uit te vinden. Dus je gaat daar verder op voortborduren en je probeert die auto natuurlijk kleine stapjes steeds beter te maken. En het is natuurlijk makkelijker om een beginpunt te hebben, hè, waar je dus al de snelheid hebt, om dat zeg maar, ja, beter te maken, stapje bij stapje, als natuurlijk dat beginpunt dat je niet hebt. Hè, dat is er niet van Ferrari, dat is er niet van Aston Martin. Die moeten allemaal van scratch beginnen. Dus die komen allemaal met een natte vinger, die weten niet hoeveel downforce ze nodig hebben. Behalve bijvoorbeeld als je gaat kijken naar een Dan Vellos, hè, die van Red Bull af is gekomen. Ja, die weet wel ongeveer.
Aston Martin, ja.
Hoeveel, hè, die kwam van Red Bull vandaan, die is nu bij Aston Martin. Die weet wel ongeveer natuurlijk hoeveel kilo downforce, hè, die Red Bull heeft. Want die heeft natuurlijk de windtunnel informatie gekregen. Ga zo maar door. Dus dan heb je wel een idee. En dan heb je wel een punt, weet je. Dan heb je ergens een punt waar je naartoe kan gaan werken. Dat je weet van oké, de Red Bull was 2 jaar geleden, ik noem maar wat, 1200, 1300 kilo. Ga zo maar door, hè, in de windtunnel. Dus die hebben wel een vast punt. Nou, bijvoorbeeld Ferrari heeft natuurlijk geleerd van vorig jaar. Oké, wat was ons grote probleem? Nou, wij hadden een te draggy auto. Dat wil zeggen, we hebben veel te veel weerstand. We hebben veel downforce. Maar het zorgt er ook voor dat we veel weerstand hebben op de rechte stukken. Dus dat we minder hard lopen. Want de Red Bull was gewoon een stuk sneller op het rechte stuk. Nou, als je gaat kijken naar de doorontwikkeling van Ferrari, ja, weet je, dan kan iedereen wel zeggen, ja, ze hebben het allemaal niet voor elkaar. Dat is natuurlijk gewoon grote nonsens. Want als je gaat kijken wat voor topspeed ze nou hebben, dan zijn ze gewoon de snelste op het rechte stuk.
Ja,
vergelijkbaar.
Dus daarom zeg ik, kan dan die Jeddah niet wel spannend worden? Want nu lijkt het net alsof jij ook zegt van, nou, we hoeven bij niet meer te kijken.
Nou, dat klopt. Daar heb je wel een punt. Want bijvoorbeeld waar de sterke punt is van Ferrari is natuurlijk topspeed. Maar ook downforce levels is eigenlijk de Aston Martin de sterkste op dit moment. Ja? En als je gaat kijken naar de Ferrari is tractie en het remmen is schijnbaar ongelooflijk goed van die auto. Terwijl ze eigenlijk door zo'n race heen steeds vaker, dus steeds slechter worden natuurlijk op de banden. Maar hun tractie uit het bochten en het rem, dus de grip level op het remmen, dat hebben ze dus blijkbaar die mechanische grip heel goed voor elkaar. Maar wat ik al zo vaak heb uitgelegd, is natuurlijk, het gaat natuurlijk om die coloratie van, je moet overal proberen de juiste mix te vinden. Dus de juiste hoeveelheid downforce, de juiste hoeveelheid drag, en dan ook mechanische grip. En daar in die balans over een ronde op een circuit, ja, dat maakt de snelste auto. Maar het kan best zijn, net wat jij zegt, dat je de snelste auto hebt in Bahrein. Ja, maar dat je dan bijvoorbeeld in één keer in Jeddah wel weer een probleem heeft. Dus ja, je hebt gelijk. Ik denk persoonlijk dat Ferrari dichterbij kan staan bij Red Bull als dat ze in Bahrein hadden gestaan. Maar je weet natuurlijk ook niet hoeveel Red Bull over heeft. Het kan best zijn dat Red Bull heeft gezegd, joh, luister eens, wij hebben zoveel topspeed over. We zetten gewoon 5 graden meer vleugels. Dus we hebben meer downforce. Dat maakt ons even wat makkelijker. Het is net iets vriendelijker voor de banden, weet je wel. Dat je net wat minder gaat glijden. Want met glijden, hè, dan druk je de temperatuur omhoog als ware. Dus ja, er zijn zoveel factoren die een rol spelen. 1 ding is zeker, Red Bull is gewoon op dit moment nummer 1. Qua downforce levels is Aston Martin de betere. En dan krijg je in principe Mercedes erachteraan. Maar dan krijg je topsnelheid. En ook gewoon tractie. En de grip level van het remmen is weer Ferrari. En dan zie je dus eigenlijk dat Aston Martin de beste downforce had. Maar dat toch Ferrari dan toch voor Aston Martin kwalificeert.
Ja, ja, Leclerc reed natuurlijk ook die laatste reed maar 1 rondje Q3 om een set rood uit te sparen. Dus je weet niet of die nog mee had kunnen doen op pole. Dus ik denk dat zeker voor Jeddah dat het wel interessant kan worden. En Ed de Burg die vroeg van Checo Perez. Sergio Perez die heeft natuurlijk vaak gezegd dat hij met Verstappen wil strijden, hè, om wereldkampioen te worden. Of tegen Verstappen in principe. Hij vraagt zich af of het niet handig was geweest dat hij in de laatste fase van de race nog een stop had gemaakt. Om voor die snelste ronde te gaan en die extra WK-punt te pakken. Maar ik denk dat Max dat bijvoorbeeld wel had gedaan. Hij had in ieder geval de marge op Alonso.
Ja, maar dat vond ik eigenlijk ook niet zo slim. Maar het blijkbaar voelen ze zichzelf allemaal in een luxe positie zitten. Waar ze niet over nagedacht hebben om dat, om dat te doen.
Ja, ik vraag me af, ik denk dat andersom namelijk ook was gebeurd. Ik heb toch vaak het idee bij Red Bull dat ze, nou ja, niet het idee, dat is natuurlijk ook gewoon zo, dat er wel een duidelijke nummer 1 en nummer 2 is.
Ja, maar je moet ook kijken, natuurlijk ook berekenen naar de afstand. Hè? Dus als je gaat kijken, ik geloof, Perez had niet die marge, volgens mij, naar Alonso toe. Hè?
Dat werd best ja, kijk, hij eindigt...
27 seconden. Ja. Maar kijk, als er dan wat fout gaat met de pitstop, hè, een wiel blijft vastzitten of dat soort dingen... Het is nou niet dat je zegt van nou een lekkere comfortabele marge om dan een stop te kunnen maken. Nou, en als je gaat kijken naar Max Verstappen naar Perez toe, dat was 11 seconden. En als je gaat kijken naar Carlos Sainz, Fernando naar Carlos Sainz, dat is maar 10 seconden. Dus niemand kon dat doen. Iedereen was vol in het gevecht. Hetzelfde is voor Lewis Hamilton, Stroll, Russell, Bottas. Daar was gewoon geen marge.
Nee, de enige die het kon doen was Joe. Die reed hem ook, maar ja, die kreeg er geen punt voor.
Correct, ja, omdat hij buiten de top 10 eigenlijk.
Ja, maar goed, het was wel. Ik sprak Helmut Marko naar de race, maar die zei. Een collega van de Limburger zei tegen hem. Of die vroeg aan hem of die dacht dat Verstappen dit jaar zijn record van vorig jaar, die 15 overwinningen kon verbreken. Maar toen zei Helmut Marko, Max heeft er toch 17 gewonnen vorig jaar, maar hij telde die twee van Perez er gewoon bij op. Dus ik zei al tegen hem: je hebt ook nog wel een andere coureur, een tweede coureur.
Eerlijk is eerlijk. Is wel goed geweest voor Raymond en Jos Verstappen. Voor de onderhandeling. Ja. Voor zijn nieuwe contract.
Volgens mij hoeven ze voorlopig niet te onderhandelen.
Nee, maar het is wel lekker natuurlijk als de andere partij gewoon denkt dat je de 17 hebt gewonnen in plaats van 5. Ja, dat is toch weer een paar miljoentjes extra. Ja, in de tas.
Het gaf mij wel een nogmaals een bevestiging van ik heb wel het idee hoe de verhoudingen zijn in dat team.
Maar even, mag ik nog één ding even inhaken trouwens over die qualifying van Leclerc. Wat wel belangrijk is, ook voor de luisteraars, is dat eigenlijk de maximale performance, de prestatie er niet uit is gehaald in die qualifying. Ik begreep eigenlijk nog steeds niet waarom ze in halverwege in die Q3 die tijd gingen zetten, terwijl we allemaal weten dat de baan betere condities wordt aan het einde. Hè? Dat er steeds meer auto's achter elkaar gaan rijden, dat er meer rubber ligt en dat het rubber dan ook nog een lekker een beetje warm is op het circuit, dus dan blijf je extra plakken. En dan wordt het natuurlijk ook nog wat koeler, waardoor die motoren iets... De motoren, het is bekend dat als het kouder is, dat de motoren harder lopen. Hè? Dus je gaat harder op het rechte stuk, dus je wint de tijd, meer tijd mee. Dus eerlijk is eerlijk, er was een mogelijkheid, hè, dat zeg ik even theoretisch, hè, dat is natuurlijk niet in praktijk, maar theoretisch was er een mogelijkheid dat Leclerc voor pole position kon strijden. Omdat hij gewoon te voorzichtig was in turn one. Dus dat betekent nog steeds dat ze nog wel een kwalificatiebom hebben. Ze hebben nog wel een kwalificatiebom met Leclerc en Ferrari, de combinatie. Hij, zoals we gezien hadden in de Q2 en Q3, blokkeerde hij wel eens vaak bij bocht 1. He, waardoor hij doorschoot. En met het aanremmen in zijn snelle ronde zag je gewoon dat hij daar te vroeg aanremde. He. Daar verloor hij wat tijd mee. Dus hij moest dan weer eigenlijk van het rempedaal af. He, om wat meer snelheid mee te laten nemen naar de eerste bocht. Omdat hij iets te vroeg had geremd. Dus daar verloor hij toch wel een 1,5-2 tiende. Ja, dan kwam hij dus toch wel stiekem dichtbij in de buurt bij Max. Aan de andere kant kan je het ook anders uitleggen. Doordat hij daar wat langzamer was, had hij meer over van de banden in de eindfase weer. En in de eindfase heeft hij misschien weer wat goed gemaakt. Dus het is heel erg moeilijk, want het gaat allemaal om dat bandenmanagement. En dan denk je, de luisteraars, waar heb je nou allemaal over? Slappe ouwe hoer. Nou, het gaat erom, is die banden, die kunnen maar, net geen rondje doen. Ja, ze doen wel een rondje, maar dan ben je net over de piek heen gegaan. Dus je moet heel voorzichtig zijn met die opwarmronde, met die... voordat je echt gaat aanzetten voor die qualifying lap. Nou, zoals bijvoorbeeld bij Nyck de Vries. Bij Nyck de Vries had ik ook van het weekend uitgelegd ook. Je merkte dat hij te langzaam ging in zijn laatste outing. Mm-hmm. En dan zag je ook in zijn delta. Dus je hebt een stuur en dan staat die tijd in van dat je sneller of langzamer bent. Dat kan je zien als coureur zijn. Dan kan je jezelf nog even motiveren. Nog even serieus gaan gas geven. Nog proberen het goed te maken. Maar het gaat ook vaak fout. Hè? Dat je jezelf overrult, dat je overdrijft. Maar daar zag je bijvoorbeeld dat hij gewoon die achterbanden nog, dat hij iets te langzaam had aangezet. En dat hij dus vanuit bocht 1 naar bocht 2 toe eigenlijk power oversteer had. Hè? Dus geen tractie, dus wielspin. Ja, en daar verloor hij eigenlijk al 2/10.
Ja.
Ja, en die 2/10, dat was de neckbottle. Ja, en dan kwam hij bijvoorbeeld bij bocht 10, liet hij hem heel hard erin rollen omdat hij iets te laat remde. Nou, dan zie je in één keer die delta naar beneden gaan. Dan denk je van, ho, zie je, hij is sneller onderweg. Maar ja, dan vergeet je één ding. Is natuurlijk dat je niet zo snel meer op het gas komt. Omdat je veel te veel swing hebt. Dus je moet wachten tot de auto echt gedraaid is. Voordat je op het gas kan gaan. Want je bent iets over de limiet door die bocht gegaan. Ja, dan merk je in één keer dat die 2/10 verliest. Dus die kwalificatie met Ferrari, die zit er stiekem nog wel een beetje in. Dus daar moeten we misschien ook op gaan hopen. Want dat zorgt er wel voor dat er een beetje strijd komt.
En bij een nekbottel zei we niet de Vries, bedoel je bottleneck? Of niet?
Ja.
Maar Nick zei het zelf ook dat hij in bocht 1-2 gelijk een foutje maakte. Of momentjes had. Dus dan, ja, en het zat zo dicht bij elkaar op middenveld. Eigenlijk overal in het veld.
Het belangrijkste voor Nick nu is dat hij gewoon lekker relaxed nu moet gaan proberen te focussen en gewoon lekker plezier moet gaan maken.
Ja.
En dat hij zichzelf niet gek gaat maken. Want kijk, je grootste concurrent is de buurman naast je in de pitbox. Dat is mega irritant, maar het is nou eenmaal zo. Maar en de realiteit is, en dat is een beetje pijnlijk. Ik vind het juist hartstikke leuk dat er twee Nederlanders rijden. En ik gun het van harte. Max is natuurlijk gewoon, internationaal over de wereld. Ik denk de grootste ster nu aan het worden die er bestaat. En Nick, die heeft de mogelijkheid om misschien volgend jaar ook te rijden. Maar dan is wel één ding heel erg belangrijk. Is dat hij gewoon niet alleen Tsunoda verslaat. Maar ook gewoon significant een pak op zijn sodemieten geeft. Want zo denk ik niet. En zo denkt Christian Albers niet. Maar zo denkt Helmut Marko. Mm-hmm. Helmut Marko heeft namelijk niet zo hoog Tsunoda zitten qua talent. Dus het is gewoon belangrijk voor Nick goed te presteren. Want er staan er gewoon een heleboel in de wachtrij. Er zijn heel veel nieuwe Red Bull jongelingen die allemaal in de Formule 2 team zitten en Formule 3. Waar hij veel budget voor uitgetrokken heeft. Dus ik hoop gewoon dat Nick zichzelf niet te vast blijft houden aan dit weekend. Maar dat hij er gewoon lekker een beetje in begint te komen. En dat hij plezier kan vinden en daarmee Tsunoda kan verslaan.
Ja, ja, ik liep na afloop van de race even samen met hem terug naar de hospitality. Dat was al een flink eind rijden. Of flink eind lopen, moet ik zeggen.
Je bent net zoals Bernie. Je hebt zo'n golfkartje.
Ja. Bernie was het trouwens.
Ja, ik zag hem lopen. Ja. Het is niet normaal hoe fit die kerel eruit ziet. Hoe oud is hij nu?
92 of zo. 91.
Niet normaal. Niet normaal, man.
En hij heeft toch ook nog een paar jaar geleden een kind gekregen, toch? Dus
Die gaat toch als raket.
Het is maar waar je zin in hebt. Maar wat ik kan zeggen. Ik merkte ook al aan hem dat hij wel blij was dat die eerste race erop zat. Want dan heeft hij natuurlijk de hele winter naartoe gewerkt. Dat zei hij eigenlijk ook min of meer. En nu kan hij gewoon weer race per race gaan bekijken. Maar je zit toch een beetje toe te hikken of aantikken tegen die eerste race, denk ik. Dat weet jij beter.
Tsunoda was wel deed wel even pijn, hè?
Ja.
Eerlijk is eerlijk.
Zeker in de quali, ja. En in de race vond ik die AlphaTauri's beter gaan dan verwacht, eerlijk gezegd. Tsunoda net buiten de punten.
Vond je?
Ik vond bijvoorbeeld, als je zag
je ook omdraaien.
Hoe Hulkenberg terugviel bijvoorbeeld, na een goede kwalificatie. Ja, jouw favoriet?
Nou ja, eerlijk is eerlijk. Ik heb ook mijn excuses aangeboden. Want ik vind, tot de dag van vandaag vind ik het nog steeds niks. Ja, ik vind het gewoon zonde voor nieuw talent wat in de Formule 1 kan komen. Maar ja, hij heeft gewoon super goede qualifying gereden. Ja. Maar als we nu gaan kijken, dan heb ik het gevoel, dan ga je een beetje met Hulkenberg, ga je een beetje richting Bottas op. Dus dan ga je naar een soort kwalificatie persoon die daar heel goed is in die ene ronde neer te zetten. Maar in de race, ja, dat viel die, het was gewoon echt een pudding die in elkaar zakte.
Ja. Ja, zeker.
Tulband, toch? Dat had je altijd in de oven, weet je? Ja. Tulband. Daar mocht je vroeger nooit van je moeder naar kijken.
Ja.
Want dan zakte die in elkaar.
Ja.
Had je dat ook of niet?
Ja.
En je moeder
die,
dat ook?
Ja, die
je
grote
moeder
jongens.
Zei dat ook tegen je?
Nou, dat heeft ze nooit gezegd, maar misschien dat ik ineens in geïnteresseerd was. Ja, dat jij, ik verbaas me niks dat jij, jij zat je natuurlijk te verlekkeren voor die oven.
Ja.
Maar goed.
Mijn knietjes ervoor.
Iemand vroeg nog, even kijken, dat is wel een leuk bruggetje. Willem, is die kleine bastonjekoekenvreter, ik neem aan dat hij jou bedoelt, stiekem niet heel jaloers op Fernando Alonso, die het met zijn 41 jaar nog gewoon flikt?
Pardon.
Ja.
Dat is niet normaal. Is dat niet normaal, man? Is niet normaal. Maar hij heeft ook een heel ander leven. Laten we nou eens heel eerlijk zijn. Als ik hem zo een beetje observeer, dit is toch een eeuwige single man, weet je wel? Hij
heeft wel een vriendin, maar hij selecteert wel bijna elke winter door. Nu trouwens niet.
Ja, Ja, ik bedoel, ja, net wat jij zegt, weet je wel. Is echt, hij wisselt net zo snel van vriendin als dat hij van team wisselt.
Ja, hij heeft nu met die de presentatrice van Servus TV, hè?
Ja, Servus. Maar kijk, ik zie hem dan hier wel vaak lopen in Monaco. En als ik hem tegenkom, dan spreken we even aan. En we kletsen een paar minuutjes hoor, niet eens. Maar je ziet hem veel alleen lopen. Het is echt een beetje een Einzelgang, heb ik het gevoel. Hè? Misschien is het wel niet zo, maar dat gevoel heb ik. Dus hij heeft ook maar één ding. En dat is ook echt hun focus, vind ik ook wel knap. Dat is echt alleen maar racen. Dat zie je ook bij Max, weet je. Je hebt gewoon echt coureurs die alleen maar één focus hebben. En ze racen. En ja, bij mij was er gewoon altijd meerdere dingen, vond ik altijd interessant. Ook het bedrijfsleven ernaast. En toevallig had ik het talent om te racen, dat ik daar ook mijn centjes mee kon verdienen. Maar ja, ik vind het wel gewoon knap dat je gewoon op die leeftijd nog zo'n vechtlust hebt. En strijdlust om maar door te blijven gaan. Maar aan de andere kant is ook, ja, weet je, het is als je zo'n Einzelganger bent, hè, je bent best wel op jezelf. Dan lijkt het me ook wel eenzaam als je geen Formule 1 meer rijdt. Dus op dat opzicht, ik denk dat hij de juiste plek heeft gevonden.
Hij heeft natuurlijk aan de lijve ondervonden hoe het was. Ja, hij is natuurlijk een paar jaar weg geweest. In ieder geval uit de Formule 1. Maar hij deed het wel goed, hè? Ook voor de baas gelijk. Lawrence Stroll, een paar veren in zijn reet. Zijn zoon Lance, die noemde die de driver of the day. Omdat hij 12 dagen daarvoor nog een operatie had gehad. Dus dat deed hij heel goed. En van Stroll ook gewoon goed, hè? Want er waren heel veel mensen die zeiden, ja, onverantwoord dat hij rijdt. Want hij kan nauwelijks uit de auto komen. Drukovic moet gewoon rijden. Maar hij had ook nog zijn teen gebroken. Maar als je dan gewoon zo meedoet, ja, dat is toch prima. Dat laat toch ook zien hoe goed die auto is.
Nou, kijk, ik heb daar een beetje gemengde gevoelens over. Aan de ene kant zeg ik, ja, ik geef mensen ook gelijk. Hè? Want als je bijvoorbeeld zo'n klapper mee hebt gemaakt en je zit, we rijden toch met auto's boven de 300 km per uur.
En je zag hoe moeilijk die het had de eerste dag, vrijdag.
Ja, echt heel moeilijk. En ik denk dat hij nu ook wel echt serieus pijn heeft nog. En denk dat hij het echt even met rust moet laten, zijn twee polsen. Maar als je gaat kijken bijvoorbeeld, kijk, als ik Stroll senior was geweest, had ik ook gezegd, ja, weet je, het is allemaal leuk en aardig. Maar dit is misschien het eerste en het laatste seizoen dat we zo goed kunnen presteren. Ja. Want je weet namelijk nooit wat het jaar erop gaat brengen. Dus ja, je wilt gewoon niet een race missen. Ten tweede is natuurlijk, als een Drukovic het goed doet. Hè, en we hebben er ook over nagedacht. Wij spraken ook met elkaar nog. En dat zeiden we, hè, dus moeten we niet zo'n Mick Schumacher een keer nog een kans geven. Als die dan in één keer de sterren van de hemel rijdt. Ja, dan heb je natuurlijk als vader ook een probleem. Natuurlijk weer om je team, om je coureur of je zoon weer terug te zetten. Hè. Dat is natuurlijk ook best wel moeilijk. Maar als ik ga kijken naar Alonso, waar ik ook een beetje twijfels over heb, is dat Alonso is nu in één keer helemaal de ontwikkelingsdriver, development driver, ga zo maar door, heb zijn team naar voren gebracht. Maar weet je, de tijden zijn veranderd, weet je. Er zitten zoveel slimme koppen op een aerodynamische afdeling bij een team. En die Dan Fellows, die heeft het gewoon goed voor elkaar. En als ik ga kijken naar de historie van alle teams waar Alonso heeft gezeten, is het eigenlijk, na dat hij elke keer weg is gegaan, nou niet op een hele vriendelijke manier gegaan. En er is altijd wel strijd geweest. Toch? Dus het is wel een beetje simpel om in één keer te zeggen, ja, misschien heeft hij ook geleerd, hè? Hij is nu 41. Dus het kan ook zijn dat hij geleerd heeft van alle.
Maar je ziet natuurlijk wel, dat was op zich wel leuk na afloop. Bij de persconferentie kreeg hij een vraag van Alonso. Of dit nou liet zien, nu als de Martin goed erbij zit, nu een goede stap heeft gemaakt, of dat laat zien dat de regels in de Formule 1 dat daardoor komt. Maar hij zei, nee, dat denk ik niet. Ik denk juist gewoon dat wij hebben een team-eigenaar die er heel veel geld in pompt en de juiste mensen overal weghaalt en een enorme drive heeft en er echt iets van wil maken. En dat ziet hij niet bij andere teams. En Verstappen zat ernaast en die sloot zich er eigenlijk bij aan. En je kan over Lawrence voor alles zeggen wat je wil, maar er zit wel een idee achter. Het is niet alleen maar geld erin pompen, zoals je vroeger ook bij veel teams hebt gezien. Hè. Het is gewoon de goede mensen weghalen bij Red Bull, bij Mercedes. Auto goed doorontwikkeld, goede dingen gekopieerd van met name Red Bull. Dus ja, ze hebben het ook wat dat betreft verdiend.
Maar de overname is ook compleet anders. Hè. Je kan die niet vergelijken bijvoorbeeld bij een Fietje Malja. Of toen de tijd met Spijker, met Michiel Mol. Of bijvoorbeeld een Alex Snyder. Of bijvoorbeeld een Paul Stoddard. Die hadden nooit die funding als dat. En weet je, die funding achter hun staan. Dus dat geldbedrag achter hun staan. Zoals bijvoorbeeld Stroll nu heeft met Aston Martin. Daar zit natuurlijk gewoon echt een groep investeerders achter die gewoon Aston Martin gelijk gekocht heb als fabriek zijnde en daarmee in principe het team Er zit een hele filosofie achter om ook, ook dat merk eigenlijk te boosten. Dus daar is ook gewoon veel meer geld beschikbaar. Maar
bijvoorbeeld in jouw tijd had je toch ook een Toyota, die er ook superveel geld in knalde. Ja. En dat kwam eigenlijk helemaal niet van de grond. Dus alleen geld is natuurlijk niet genoeg.
Maar daar was wel een verschil. Hè. Die moesten echt alles ook van scratch af aan nieuw ontwikkelen. Hè. De motor, dingen, dat gaat zomaar door allemaal. En het waren natuurlijk ook Duitsers. Die waren soms ook echt eigenwijs. Ik bedoel, de Pinnacle of Motorsport blijft toch altijd wel in Engeland. Hè. Daar wil toch iedereen blijven. Kijk, je moet er niet aan denken als je een aerodynamics bent en je bent gewoon alleen maar weg van thuis, want je moet in Keulen moet je gaan werken. Nou, daar word je niet echt vrolijk van, kan ik je vertellen hoor. Of bij Toyota daar zo. Dus daar zat wel echt wel iets anders achter. Maar je ziet hier, de motor komt van Mercedes, dus die hebben genoeg ervaring. Die loopt gewoon goed. Trouwens, niet de snelste motor, want je ziet gewoon echt dat ze aan topspeed veel te kort komen. En als je dan gaat kijken, ja, hij gaat er echt voor. En daar geef ik Alonso gelijk. Hij stopte zoveel geld ook in. Hij heeft ook zijn eigen privéverzameling ook verkocht. Hè? Met 250 GTO Ferraris tot en met 250 LM. Ga zo maar door wat hij allemaal had in zijn verzameling. Die heeft hij allemaal verkocht. Ja, die heeft hij niet voor niks verkocht natuurlijk. Ik hoef jou niet te vertellen waar het naartoe is gegaan.
Nee. En Thijs van Hal vraagt, denken jullie dat Aston Martin het volhoudt? Of denk je dat de doorontwikkeling door het jaar heen, dat je toch verwacht dat Ferrari en Mercedes ze gaan inladen, in ieder geval qua race pace?
Nou, ja, nee. Ja en nee. Want in principe zou ik niet... ik denk dat de Aston Martin alleen maar gevaarlijker kan worden door het seizoen heen. Dat ze alleen maar kunnen verbeteren. Want ze hebben nu gewoon theorie en praktijk. Praktijk is nu de auto die op het circuit staat. Theorie was natuurlijk in de windtunnel. En nou kunnen ze gaan doormeten en bekijken waar ze tekortkomen. En dat verder te gaan ontwikkelen. Dus ja, zoals ik al zei, weet je, het lijkt wel of Stroll gewoon een blanco cheque heeft getekend. En die bij het team neergelegd heeft. En ja, dus ze moeten ze natuurlijk wel houden aan de budget cap. Maar ik denk dat ze wel een goede basis hebben neergezet. En dat je daar verder op kan doorontwikkelen. En dat is natuurlijk super positief.
Ja, laten we even naar Mercedes gaan, Chris. Want daar ziet er iets minder positief uit. En die cupverslager, Sleger, die stelde mij op Instagram volgens mij een vraag. Die zei eigenlijk meer een stelling. Hij zegt, Mercedes kan alleen een goede auto bouwen met een ongelimiteerd budget.
Ja.
Vind je dat nu nog te makkelijk? Omdat nu hebben we natuurlijk een budgetplafond sinds twee jaar.
Volgens mij was Webboel ook degene die eroverheen ging, over de budget cap, maar oké. Okay. Ja en nee. Ik denk dat ze gewoon een kijk, je moet het zeg maar zo zien. Zij hebben jarenlang een goede auto gehad, omdat de eerste auto ook goed was. En dan kan je ook door blijven ontwikkelen. Ja, en meestal krijg je een wisseling van de wacht als je een reglementwijziging toe gaat voegen. Als FIA zijn en FOM. Nou, die regelwijziging is doorgevoerd. En je merkt in één keer dat... kijk... Laten we heel eerlijk zijn, dat in het jaar dat Max Verstappen Lewis Hamilton versloeg, heeft Ross Brawn ook het reglement aangepast. Dat eigenlijk het enige team wat echt een penalty kreeg, was Mercedes. Uh-huh. Die heeft gewoon even plat gezegd de decoupeerzaag door die vloer heen gehaald. En dat was voor Mercedes duurde dat gewoon bijna de helft van het seizoen om daar weer bovenop te komen. Dat hebben we met z'n allen gezien. Ja. Dus als je dan gaat kijken naar het nieuwe reglement, ja, dan merk je gewoon dat Mercedes daar op achter is gaan lopen. In vergelijkbaar met Red Bull. Ja, en dat doet wel pijn. En je merkt ook al is Red Bull over het budget cap heen gegaan, al deze dingen. Ja, aan het eind van het verhaal, als je eenmaal een goede auto hebt staan en je kan daarop doorontwikkelen, dan heb je altijd een voorsprong. Mijn grote vraagteken is, en ik denk ook die voor jou, is tot hoeverre, ja. Gaat nu straks de pijngrens komen van Red Bull met de doorontwikkeling?
Ja, dat vroeg dezelfde Andy vroeg het ook. Gaat dat nog problemen opleveren in de loop van het seizoen of is Max dan al kampioen? Het is natuurlijk lastig in te schatten, maar het is natuurlijk wel een flinke reductie, hè, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een Aston Martin.
Ja, en als je gaat bekijken van vorig jaar, we hebben gezien hoe hard Mercedes terug is gekomen. Hè? Het duurde nog steeds heel lang, maar er was echt een auto waar ze, ik denk, 6, 7, 8 races hebben verloren, alleen al aan de porpoising. Ja, en dat probleem is nu weg. Dus de vraag is natuurlijk tot hoe ver ze kunnen doorontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Ferrari en hetzelfde geldt voor Aston Martin.
Ja, dat maar als je, toch... als je Mercedes... Kijk, Ferrari en Aston Martin, geloof ik dat wel. Maar Mercedes, ja, die gaven het eigenlijk voor de race al op. Hè? Met vrijdag Hamilton, die zei met dit concept van de auto gaan we niet redden. Zaterdag Toto, die hem gelijk gaf. En zondag na de race, Toto, die zei... Ja, dit is een van onze slechtste dagen en het gaat allemaal een tijd duren. Ze willen echt die auto flink gaan aanpassen. Ze hebben natuurlijk al gezegd, die sidepods wat meer terugkomen. Maar ja, je zit natuurlijk wel met de budgetcap. Heb je ook nog in je achterhoofd?
Ja, maar ik vond in principe, als je gaat kijken... Kijk, laten we even... Kijk, Mercedes met Red Bull te vergelijken, dat is zo'n dat is echt een pijndossier. Dus laten we daar niet over hebben. Die zijn nog echt te ver weg, ja. Red Bull. En die zijn te ver uit elkaar.
Voor iedereen.
Ja, maar als je gaat kijken naar Mercedes, ja, dan zitten ze natuurlijk veel dichterbij bij Ferrari als dat ze in het begin waren. Want je ziet bijvoorbeeld dat de twee mannen, zowel Russell als Lewis, toch 30-3 reden in een qualifying. Dan praat je over 3/10, dus begin van het seizoen. En dan heb je niet meer die problemen met de porpoising. Dus als je dan nu eigenlijk dat om kan zetten, en als je gaat kijken hoe van waar ze zijn gekomen van de testen, de driedaagse test voor de eerste Grand Prix, dan hebben ze toch stiekem veel gevonden. Dus daar zit overal zit wel ergens een vooruitgang in. De vraag is, ja, hoe snel kan je dat onder de knie krijgen? En hoe snel kan je auto weer opnieuw uitvinden waar de snelheid zit erin? En dat heeft alles te maken met setups. Ga zo maar door. En dat kan ook favorable zijn met circuits ook.
Ja, je zag het zelfs bij Red Bull waar nog geen week na het testen ze heel veel balansproblemen hadden met precies dezelfde auto, min of meer.
Ja.
Dus zo makkelijk. Het is ook niet zo makkelijk. Ook voor een team als Red Bull niet. En bij Mercedes heb je toch al het idee dat ze er op een gegeven moment wel weer bij komen. Alleen dat zal toch wel iets voor de langere termijn worden. Die staan niet in één keer in Jeddah of in, wat hebben we daarna? Melbourne zullen ze niet in één keer al vooraan staan. Maar goed, dat is ook niet zo heel gek als je naar het gat kijkt inderdaad. Maar dat is natuurlijk wel waar Mercedes heen wil.
En als ze natuurlijk weer een slecht jaar hebben en ze zien op een gegeven moment na 3, 4, 5 Grand Prix weten ze wel een beetje waar ze staan.
Ja.
Hè, dan kunnen ze de beslissing nemen weer natuurlijk om al hun windtunneltijd in principe te gaan investeren natuurlijk weer in het jaar erop. Hè. Dat je in plaats zegt van oké, luister eens, we doen 20 runs voor de auto van dit jaar. Die gaan we terugbrengen naar 10 runs. En die andere 10 runs die zorgen we dat het voor de nieuwe ontwikkelingen voor de auto van volgend jaar zijn. En dan kunnen ze misschien wel weer veel harder terugslaan. Vergelijkbaar met een Red Bull.
Ja, dat zou ook iets zijn waar Hamilton zich dan aan vasthoudt. Als hij gewoon zijn contract verlengt.
Ik denk het wel. Als ik zie, weet je wat ik soms wel jammer vind? Je ziet bijvoorbeeld in zo'n qualifying, zie je zo'n Q1, Q2, Q3. En dan zie je dat Q1 en Q2 gewoon Lewis echt sneller is als Russell. En dan moet het die laatste Q3 moet het gebeuren, weet je wel. En dan is zo'n Russell gewoon, ik wil niet lullig zijn, maar gewoon 4400ste sneller. Dan denk je, ja, daar baal je ook wel echt serieus als je uit de auto komt. Maar als je dan gaat kijken bijvoorbeeld weer in de race, hè, dan zie je bijvoorbeeld dat Lewis daar eigenlijk net zoals Alonso, die zwing erin heeft en dat doorzettingsvermogen, net zoals Max, gewoon door te beuken. Gewoon echt even kort door de bocht. En dat is vind ik wel gewoon mooi om te zien. Van dat soort dingen hou ik. Gewoon, weet je, de laatste ronde net zo hard als de eerste ronde.
Hop. Ja. Ik denk dat Verstappen er dan weer van baalde. Nou ja, hij pakte de pole position. Dat hij maar 1/10 voor Perez stond.
Zo.
Dat is natuurlijk niet gewend, hè?
Daar was hij lekker. Maar eerlijk is eerlijk. Hij zei in een interview, en ik weet niet of je dat gehoord hebt, dat hij niet helemaal blij was met de auto. Omdat hij vond dat de twee auto's niet gelijk waren. Nou heb ik even mijn analyse erop losgelaten. En dan kijk ik heel simpel eventjes ook gewoon naar de speed traps en zo. Ja, dan mist hij gewoon 2,2 kilometer op een recht stuk. Dan denken mensen,
wie dan Perez bedoel je?
Ja, op Perez, ja. Dan denkt de rest van, ja, wat maakt dat 2,2 kilometer nou uit? Dat is toch helemaal niks. Nou ja, dat is gewoon 1/10 op het ene rechtstuk, 1/10 op het andere rechtstuk. En op een gegeven moment, voordat je het weet, met 3 rechtstukken of 4 rechtstukken, heb je zo 3/10 aan je fietsen hangen. Ja, waar je langzamer bent. Dus dan krijg je in één keer een heel ander verhaal in de qualifying. Dan ben je niet 1/10 sneller, hè? Om even een voorbeeld te geven. Maar dan zou je in principe 4/10 sneller kunnen zijn.
Ja.
Dus hij gaf daar wel een hint. Kijk, en jij weet niet zo goed als ik. Als het andersom was geweest. als er iets was op zijn auto wat beter was als die van Perez, dan had hij dat niet verteld. Nee. Eerlijk is eerlijk.
Nee. Dus maar goed, het laat ook wel weer zien dat hij nog wel wat marge heeft.
Ja, dus blijkbaar is er wel een onderdeel, hè, of een motor, of bijvoorbeeld een voorvleugel, of bijvoorbeeld iets een aerodynamisch onderdeel wat bijvoorbeeld iets meer drag heeft. Dat zorgt ervoor dat zijn auto iets minder snel is als die van Perez. Nou, of het kan ook zijn dat hij wat meer vleugel heeft gereden, weet je, dat ze daar toch voor gekozen hebben. Dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval, hij had ergens een nadeel en dat merkt hij ook.
Ja.
Stil van?
Ja, zeker. Ik zat even te kijken. We hebben best wel wat vragen gekregen, ook via de mail, Instagram, Twitter. Dus hartstikke leuk. Maar laat ik eerst aan jou vragen van de race. Vroeg je daar nog iets van op? We hebben natuurlijk Alonso besproken, Verstappen, Perez, Ferrari.
Nou ja, ik vond
Gasly Perez ook heel naar voren.
Ja, nou ja, Gasly die heeft het gewoon supergoed gedaan. Als ik ga kijken naar de start, Max had gewoon een perfecte start. Perez had gewoon een slechte start, of in ieder geval een halve, ja, gewoon een slechte start. Maar die had gewoon ongelooflijk veel geluk dat hij in die slipstream kon komen van Max. Want anders waren de twee Ferraris, hadden er gewoon helemaal naast gezeten. Die twee Ferraris die gingen gewoon goed weg. Net zoals Max eigenlijk. Gewoon gewoon goede tractie. Hè. Dus dat betekent dat ze gewoon de achterwielen gewoon veel grip hadden. Dat merk je ook bij die auto, bij die Ferrari. Maar je kan je voorstellen natuurlijk dat als gewoon... je hebt nou eenmaal een voordeel met die start. Als je goed wegkomt en je hebt auto's voor je, dan kan je in die slipstream komen. Hè? Dat merk je helemaal natuurlijk in Mexico. In Mexico kan je beter misschien derde staan, omdat je dan veel meer snelheid krijgt naar de eerste bocht, als dat je pole position staat. Ja. Nou, hier zag je bijvoorbeeld in Bahrein, je merkt in één keer dat hij toch geluk bij een ongeluk trekt Perez in die slipstream van Max, waardoor hij dus eigenlijk Sainz achter zich kan houden. Maar je ziet dat Leclerc de juiste strategie kiest en naar buiten gaat en dan buitenom voorbij gaat. Ja, dan zie je gewoon weer het verschil tussen Max en Leclerc, weet je wel. Dat zijn toch gewoon van die bijters die gewoon gelijk vol aanzetten. Die niet in slaap zijn, die niet, weet je wel, in zo'n hele rustige fase. Weet je, soms als je wel eens in de auto stapt en die gordels zitten zo strak, dan kan je niet bewegen. Dan ben je een beetje sloom, weet je wel. Nou, en dan merk je gewoon dat bijvoorbeeld bij Max en bij Alonso en bij Leclerc, dat die gewoon een beetje, weet je wel, meer agressiviteit in zich hebben. Weet je wel, dat ze even een beetje meer hartslag erin hebben. En dan merk je ook gewoon dat ze dan ook gewoon, ja, beter presteren bij een start. En dat ze ook sneller denken en sneller er tussendoor vliegen als het ware. En wat mij tegenviel bij de start, en dat is eigenlijk waar wij altijd op hopen, is natuurlijk het Alonso-effect. Hè? Die pakt altijd een paar mensen bij de start. En dit keer het slechte resultaat eigenlijk. Kijk, gelukkig bij een ongeluk dat Leclerc uitviel. Mm-hmm. Maar in principe heeft Alonso het wel laten liggen in die eerste ronde. Want ten eerste had hij een slechte start. De tweede, Lewis, was ook weer alert. Die gingen voorbij in bocht 4. Je zag dan op een gegeven moment dat Alonso hem eigenlijk naar binnen door wou steken. Eigenlijk hetzelfde wat hij deed halverwege de race bij Sainz. Maar dat hij zo erg ging liften dat Stroll verrast was. En die klapte ook bijna achterop. Die rende ook wel een beetje laat. Maar de snelheid van Alonso was ook minder, omdat hij hem eigenlijk in principe meer naar binnen daarnaast wou zetten om Lewis eruit te accelereren. Weet je, omdat het allemaal een beetje dringen was in die bocht.
Dat we anders kunnen aflopen, die Stroll Alonso. Ja. Dan was de reactie van Alonso iets anders geweest na afloop.
Ja, dan had hij een lekke band gehad en dan had hij wel een probleem gehad. Dan had hij zijn race vergooid. Maar die situatie bijvoorbeeld, dat heeft wel voor gezorgd. Hij heeft ook wel een beetje geluk gehad dat Leclerc uitviel.
Ja.
En dat op een gegeven moment Lewis, dat hij ook sneller was natuurlijk. En dat hij de juiste strategie ook had. Want hij ging Lewis voorbij eigenlijk in een bocht waar het helemaal niet kan. 19. Nee. Die is wel een beetje low grip. Maar doordat hij die nieuwe banden had, kon hij eigenlijk Lewis verrassen en daarnaast zetten. En dat zorgde ervoor dat hij gewoon op het podium kwam.
Hoe zit jij bij zo'n Alonso Hamilton in een actie te kijken dan? Gewoon stoïcijns voor de tv of spring je dan op?
Ja, nou, ik vind het gewoon mooi om te zien. En wat ik leuk vind is, ondanks dat die jongens elkaars bloed wel konden drinken, dat ze allebei wel gewoon... je ziet dat ze de lol in hebben, dat ze met elkaar in gevecht waren. En eerlijk is eerlijk, er was veel respect.
Ja, ook na afloop, ja.
Lewis gaf hem de ruimte. Bij elkaar eraf duwen, proberen de lijn af te knijpen. Ga zo maar door. Gewoon heel netjes, gewoon chic. Ja. En gewoon een mooi gevecht. En je zag ook, kijk, Lewis wist ook wel gewoon dat hij een nieuwe set banden eronder had zitten. Ja, en dat is gewoon zoveel verschil in grip level. Ja, dat je ook hele andere lijnen kan rijden. En dat je dan ook minder last van hebt van de auto voor je met turbulentie, met de wind.
Ja. Nee, in de perszaal in Bahrein zaten veel mensen te applaudisseren en te juichen bij Alonso, bij die inhaalactie. Ik vind dat zelf wat een beetje waanzin, maar zeker een aantal journalisten uit bepaalde landen hebben daar echt een handje van. Hè? Spanje, nou in dit geval helemaal, Italië, die leven echt mee.
Maar jij klapt toch ook altijd als je landt met vliegtuig? Je bent ook altijd, ik hoor dat altijd.
Dan klap ik wel, maar in de perszaal in de Formule 1 heb ik nog nooit geklapt. Dat vind ik altijd van zo'n onzin. Maar goed.
Nou ja, een beetje klappen is katholiek.
Ja, laten we tot slot nog een paar vragen behandelen, Chris. Jannes van der Wal vraagt aan jou, hoe kan het downshiften van Max in Bahrein, dus het terugzakelen, ervoor zorgen dat zijn achterbanden blokkeren?
Ah, dat heb ik uitgelegd. Maar dan heeft hij geen Viaplay.
Nee, maar de mensen wachten op de podcast.
Oké. Nou, het is heel simpel. Eigenlijk heb je een soort, dat noemen we een blip. En blip is eigenlijk gewoon iets dat je eigenlijk op het gas eventjes snel drukt en eraf. Dat het toerental omhoog gaat. Nou, die blip, dat kan het team instellen. Het motormanagement stel je dat in. Dus als je terugschakelt, geef je een bepaalde hoeveelheid gas. Waardoor je dus eigenlijk, je moet zeg maar zo zien, als je een normale schakelauto rijdt. Ja, en je rijdt in zijn vierde versnelling of wat dan ook. Nou, iedereen heeft tegenwoordig een automatisch. Je denkt ook, Chris, waar heb je het in godsnaam over? Maar oké. Je gaat van 4 terug naar 3. Dan doe je de koppeling in. En dan doe je hem in zijn derde versnelling. En dan laat je gewoon in één keer die koppeling omhoog schieten. Ja, dan weet je, dan boep, voel je die auto zo. Maar als jij van 4 naar 3 gaat. En voordat je de koppeling doet en je geeft een beetje gas, weet je wel, dan vangt hij hem iets mooier op. Nou, dat moment van de hoeveelheid gas die ze geven en de koppeling, hè, die afstellingen voor het terugschakelen, want die koppeling die gebruik je bijna niet met terugschakelen, omdat je die aandrijving hebt. Maar die mix daarvan, dat is belangrijk dat de juiste hoeveelheid gas wordt gegeven. Waardoor dat achterwiel blijft draaien. Want als je terugschakelt en het achterwiel draait niets door. Ja, dus die blokkeert een beetje omdat die versnelling lager eventjes. Op, weet je wel dat die even op, in het toerental moet gaan. Want je gaat naar een hoger toerental omdat je naar een lagere versnelling gaat. Dan blokkeer je eigenlijk even overdreven gezien de achterwielen elke keer een beetje. Maar wat gebeurt als je elke keer die achterwielen blokkeert? Ja, dan begin je te glijden, want je zorgt ervoor dat die temperatuur omhoog gaat. Maar je brengt ook die auto in onstabiliteit. Want die achterkant die is niet meer stabiel, die drukt niet meer naar voren. Nou, en dat kunnen ze een beetje afstellen, waardoor die dan wat stabieler is met het aanremmen. Want Max remt heel laat, hè, blijkbaar. En dan met de juiste blip, met de juiste hoeveelheid gas wat ze ertussen geven, dan loopt hij eigenlijk meer mooier over. Dus eigenlijk ook meer een automatisch. Nou, en dat werkte niet goed, waardoor hij dus eigenlijk een beetje onstabiel is. Dan krijg je een beetje braking oversteer, want die achterwielen glijden een beetje. Nou, en dat hebben ze eigenlijk aangepast. Ze hebben dus zeg maar een noodprogramma. En dan geeft zeg maar GP door van oké, ga naar setting P8 nummer 13 of zo. En dan kan hij het zelf zeg maar een beetje opschroeven. En hun geven dan door, want hun kunnen ze bijvoorbeeld zien. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ga naar 11. Want dan 11 is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 3000 toeren. En dan 10 is bijvoorbeeld 2800 toeren of 2500 toeren. Dan kan hij dat zelf een beetje zeg maar afstellen als ware.
Ja,
dus dat de achterwielen goed blijven draaien.
Hij vraagt ook, als hij een Formule 1 spel speelt, dan kun je altijd instellen of je de anti-lock braking aan wil zetten of niet. En als je het aanzet, dan kun je op dat spel niet gewoon hard remmen bij het aankomen van de bocht, maar dan moet je het gedoseerd doen. Klopt dit met de realiteit?
Anti-lock is weer wat anders.
Ja, dat is ook een tweede vraag. Ja. Maar hij vraagt, klopt dit met de realiteit? Dus ben je als Formule 1 coureur altijd wat gedoseerd aan het remmen, of kan je juist wel vol op de rem trappen bij elke bocht?
Het is zo'n gecompliceerd systeem.
Ja, probeer het eens kort uit te leggen.
Nou ja, anti-lock. Weet je, er zijn drie systemen eigenlijk. De blip, anti-lock en dan heb je ook nog een soort een engine braking. Heb je ook nog het eigenlijk op zitten. Dus het zorgt er eigenlijk voor. Waar het eigenlijk allemaal om draait, is dat je de stabiliteit van de achterkant wilt hebben. Want je trapt in één keer op die rem en je wilt die achterkant niet kwijtraken. Nou, als je die achterkant niet kwijt wilt raken, dan hebben we dus bepaalde systemen die dus eigenlijk heel slim denken, die zeg maar als het ware jou op het gas laat staan, terwijl je al je voet van het gas af hebt. Dus je geeft eigenlijk gas bij, ondanks dat je gaat remmen. En dat zorgt er een beetje voor dat die achterkant recht blijft. Dat je blijft doorduwen. Want als je door blijft duwen, dan kan je niet spinnen. Dan kan je niet zeg maar breaking overstuur krijgen. Dus zeg maar, als je remt, dat je de achterkant verliest. Dus dat zijn eigenlijk allemaal van die systemen die ervoor zorgen dat je zeg maar een mooie entry kan krijgen naar de bocht toe. Maar als je te veel hebt staan, dan kan je dus ook bijvoorbeeld turning in understeer krijgen, dus onderstuur krijgen. Omdat je dus eigenlijk, je gaat naar de bocht toe, je stuurt in, maar je staat op de rem, maar het systeem blijft gas bijgeven. Want die wil zorgen dat die achterkantwielen blijven draaien, dat je niet overstuur krijgt. Maar als je te veel hebt, dan druk je de vooras door, dus dan krijg je onderstuur. Nou, er zijn eigenlijk zeg maar 3-4 systemen die je daarmee kunnen helpen. En dan heb je ook nog eens het differentieel. Dus eigenlijk is het er bijna 5.
Ja.
Dus het wordt nog ingewikkelder.
Maar even bij die anti-lock, als je dat aanzet bij dat spel, dan moet je weer gedoseerd remmen. Of hangt het ook weer af hoe je dat hebt ingesteld, of je wel vol kan remmen? Of moet
nee,
je
dat hangt af hoe dat afgesteld is. Ja.
Ja, nou exact.
Maar je kan in principe wel vol remmen, maar dat wil niet zeggen dat je dezelfde druk hebt. Mm-hmm. Je hebt ook nog, zeg maar, op het remsysteem heb je ook nog een verschil van achter en voor. En dat kunnen ze bijvoorbeeld zeggen als jij heel hard remt, dat je maar bijvoorbeeld 50 bar achter remt, ondanks dat je 80 bar druk erop gooit. Dus ik noem even een voorbeeld. Je remt 90 kilo, dan zou je zeg maar op elk wiel zeg maar 90 kilo remmen, maar dan kan het systeem zeg maar zo instellen, zeg maar vanaf de pits, of zeg maar, dus zeg maar echt de elektronica, dat je bijvoorbeeld op de achterwielen maar 50 kilo erop hebt staan.
Ja.
Snap je? Maar wel voor 90 kilo. Ja. Dus dat kan allemaal afgesteld worden. Dat kan je niet alleen met rembalans doen, maar ook met een soort anti-lock.
Interessant. Laten we nog 2 vragen doen. Daniel Frissen die zegt, ik ben trouw luisteraar van de onboards tussen Max en Giampiero. Ik versta alleen nooit wat Giampiero zegt als Max tijdens een VT of quali naar binnen komt. Watch out for the Raybridge or straight to iets van Gentry. Nou, dat is heel makkelijk. Dat is Chris Gent. Die noemen ze Genty bij Red Bull. En dat is de eerste monteur. Dus dat is degene naar wie je toe rijdt.
Zo, ik ben helemaal flabbergasted, man. Jij bent echt een professional.
Hoezo?
Ja, nee, ja, gewoon goed. Geweldig. Ja, ga verder. Ja, die andere vraag kan je ook wel stellen.
Die staat klaar. Nee, die is dan echt persoonlijk voor jou. Dus ik denk, daarom geef ik deze even als antwoord.
Waybridge, die kan jij toch beantwoorden?
Ja, er wordt altijd een auto, als je de pitstraat inrijdt, dan moet je altijd goed opletten als coureur of je auto op de weegschaal moet staan, zeg maar, of niet. Dan staan ze altijd klaar van de FIA. En 9 van 10 keer kun je doorrijden, maar de ene keer moet je staan. Dus daarom zegt GP altijd tegen, GP zegt altijd tegen Max, kijk uit. Hè, want als je er voorbij rijdt, dan krijg je, ik weet niet eens wat je krijgt, maar dan krijg je niet van straf.
Maar dat was van het weekend, dat was met de qualifying zaterdag. Dus wat gebeurde? Je hebt een stoplicht die er staat met de FIA, hè, met een bordje.
Ja.
Dan, als je dan in de qualifying binnenkomt rijden, ze doen gewoon proeftesten eigenlijk als het ware. Dat je gewogen kan worden. En normaal is Park Vermee ook allemaal in de pitboxen. Je mag dan op een gegeven moment na de qualifying niet meer aan werken. Dan gaat de FIA rondlopen, maar je hebt een stoplicht. Maar wat gebeurde er nou in principe als je dat vergeet? Kan je gediskwalificeerd worden, dan word je gediskwalificeerd. Maar zolang je niet met de auto in de pitbox bent gekomen, hè, dus je hebt het zeg maar gemist, hè, het stoplicht stond op het rood, je moest je wegen, maar je deed het niet en je rijdt helemaal naar de pitbox erin, dan word je gediskwalificeerd. Maar Stroll had van het weekend, op zaterdag, reden er per ongeluk voorbij. Dan is hij dus nog niet bij zijn team gekomen, heeft hij hem stilgezet in de pitstraat. Dan mogen de monteurs hem dan terugduwen. En als hij dan op de weegschaal staat, dan mag hij weer verder. Dus hij had heel veel geluk, want voor hetzelfde was hij gediskwalificeerd.
Dus dan laat je als het ware zien dat er niks van de auto is veranderd.
Ja, ja. En de coureur, die kan het zien met het stoplicht. Maar het team krijgt ook die informatie op het beeldscherm. Dus wel, zowel beide.
Ja, ja.
Maar die is later. Daarvoor zegt GP,
ja, blijft. Dus en vertraging op zitten natuurlijk. Dus ja, als
het is wel. Het is wel lekker, gewoon even, om even gewoon aan de luisteraar te vertellen. Het is wel lekker als je gewoon elke keer geheugensteuntje hebt. Want je bent zo druk bezig in zo'n auto. Je moet zeg maar zo zien, je komt natuurlijk vol gas aan. Dan heb je de witte streep waar je nog maar 80 mag rijden door de pitstraat. Dus je moet hem helemaal doodremmen, de auto. Je drukt de pitlimiter in. Daar ben je dus al druk bij. Want je kijkt op het stuur, ook snelheid. Ook de pitlimiter moet je aandrukken. En dan laat je hem doodvallen en dan geef je gelijk weer vol gas. Want je wilt zo snel mogelijk doorheen. Ja, als je daar allemaal mee bezig bent, ja, dan kan het wel zijn dat je gewoon niet oplet. Dus vandaar dat het is wel lekker om elke keer zo'n geheugensteuntje te krijgen van je engineer.
Ja. Dennis Broekhart tot slot, die vraagt aan jou, Christian. Gisteren was het exact, dus maandag was het exact 18 jaar geleden dat jij je F1-debuut maakte. En wat weet je nog van die dag? Heb je alles bewust meegemaakt of was alles in een roes voorbij gegaan?
Nou ja, ik
weet... 2005 hebben we dan over?
Ja, ik was super blij dat ik eindelijk... Nou ja, ik heb een keer getest al daarvoor.
In Mugello. Echt race is natuurlijk wat anders.
Ja, maar in Mugello, Erik, dat was echt niet normaal. Ik kon echt, ik had 3 rondjes gereden. Mijn nek deed het gewoon niet meer. Ik deed 3 vliegende rondes. Ik kwam uit de DTM. Ik deed 3 vliegende rondes. En ik moest gewoon een half uur uit de auto. Kopje thee drinken met de engineers overal. Om de data gaan bekijken. En dan weer 2-3 ronden. Want in Mugello, jongen, dat was die linker bocht omhoog. Weet je wel. Dat is volgens mij turn. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, zeg maar. 6, zeg maar, omhoog. Nou, dat was echt niet normaal. Dat circuit is zo zwaar. Dat ging nergens over. Iedereen die daar ging testen, die ging altijd gewoon zijn hoofd tegen de headrest aanleunen. Want het was gewoon niet meer te doen. Ja. Ik kon hem maar 3 rondjes uithouden. Maar...
Hoeveel tijd zat er dan tot die eerste race in Australië?
Nou, er zat nog 2 jaar tussen voordat ik voor de eerste keer mocht rijden.
Oh, het zat al redelijk.
In Misano heb ik mijn superlicentie gehaald in de sneeuw. Want ja, met Minardi hadden we natuurlijk niet zoveel budget. Dus ja, nee. Ik moest die 300 kilometer rijden. Nou, het ging daar sneeuwen. Toen wist ik wel dat die Fiaman, die had echt de thee in. Ja, want die stond gewoon boven op de pitbox in de sneeuw te kijken tot ik die 300 kilometer had gereden met mijn regenbanden. En ik weet wel gewoon, toen ik tekende, dat was gewoon zo geweldig en stoer. Maar dan, op een gegeven moment, ja, dan is het gewoon klaar. Dan kan je eigenlijk stiekem, en het klinkt heel raar voor alle mensen, dan kan je gewoon niet meer genieten. Want dan staat gewoon vol de druk erop. Want je hebt maar 1 jaar, tenminste, ik had een 1-jarig contract. Ik had het jaar erop een 2-jarig contract, maar het eerste jaar had ik een jaarcontract. Ja, en dan is je eerste concurrent is gewoon je teamcollega. En die moet je gewoon keihard verslaan.
En is het gelukt?
Ja, tot en met het laatste jaar met Situ. Toen hadden we wel zeg maar een ander systeem met engine braking.
Ja, maar 2005, wie had je toen eerst? Je had tweede jaar...
Vriesacher en ik had Robert Doornbos.
En Doornbos had je tweede helft, oké. Okay. En 2006 was Montero.
Ja, ik sloeg eigenlijk iedereen. En in Sutil was ik ook allemaal snel in de wintertest. Alleen op een gegeven moment hadden we iets veranderd op een engine braking sensor. Die hadden we in 2007 op een pendaal gemaakt in plaats van een sensor op de achterwielen. Dat was heel irritant. En daar kon ik echt voor geen meter mee rijden. Toen zijn ze overgegaan naar het oude systeem. En toen was ik eigenlijk weer sneller naar Sutil. En toen hadden we het befaamde pitstop akkefietje. Wat ik ook wel zo leuk vind. Dat is altijd de
Nederlandse... Wat jij nooit aan herinnert. Dat vind ik ook altijd wel sportief van mensen. Dat...
Maar weet je, het is... Kijk, iedereen, dat is typisch ook wel iets een beetje Nederlands. Ik bedoel, aan de ene kant kan ik er soms wel gewoon om lachen en lig je er niet meer wakker van. Aan de andere kant denk ik soms ook wel eens van, weet je, het is ook wel een beetje stommig en gemeen. Want ik bedoel, Lewis Hamilton, ja? Michael Schumacher, Kimi Räikkönen reed met de hele tankinstallatie aan vast. Wat gewoon vlammen, flame, overal. Met het hele karretje erachteraan. Die leek wel of hij een aanhanger had erachter. Alonso, geloof ik nog een keer. Michael Schumacher, die is een lollipopman. Gewoon omver met een dubbele kaakfractuur op zijn voorneus. Ga zo maar. Weet je, dus de grootste sterren, iedereen heeft het meegemaakt. Want het is natuurlijk altijd wel grappig, natuurlijk. Voor.
Ja, en nu ben jij een grote tv-ster, dus zo kan het ook lopen.
Ja.
En podcaster, niet vergeten. En columnist, jongen, wat wil je allemaal nog meer?
Ja, niet normaal.
Goed, ik denk dat we er wel doorheen zijn. We zitten toch al zo weer een uur te babbelen met elkaar.
Nee, niet. Maar ik had nog wat vragen aan jou, want anders is het altijd alleen maar... Het gaat alleen
dan moet je dat eerder stellen. Bewaar ze dan voor de volgende keer.
Gewoon als journalist vind ik het interessant. Hoezo voor de volgende keer? Het is gewoon de eerste race, leuk. En we zitten toch niet
op stoel.
Het is onze eigen podcast. We kunnen er 3 uur over doen. En als de luisteraars er geen zin in hebben, als ze thuis aangekomen zijn... Stap de auto uit, want je bordje staat al klaar. Laat het niet koud worden. Wat vond jij van de nieuwelingen? De rookies? Vertel me even, wat vond je van Piastri, Logan, wat hadden we nog meer? De Vries, wie hadden we nog meer? Er waren 3, hè, geloof ik.
Ja, Hulkenberg. Laten we die maar niet meerekenen. Daar hebben we het over gehad. De Vries hebben we het over gehad. Piastri, niet meer hele McLaren gaat vergemeten. En die had natuurlijk een baalrace met het probleem. Het stuurtje werd al gewisseld.
Ja, snelheid zat er wel in op het einde. Hè? Zag je, ik vond dat Norris goed Lewis en zo kon volgen. Dus op zich was het niet zo slecht. En qualifying vond ik ook niet zo...
Qualifying ja, nee, vond ik beter dan ik... Eigenlijk nog beter dan ik... Ik had de lat wel heel laag gelegd, maar vond ik wel iets beter dan ik dacht. Maar...
Ja, hij viel wel iets tegen. Als je,
ja,
als je ging kijken
trainingen waren sneller. Ja, ja, klopt. Ja, maar ik... Ja, nee, dat wordt wel een zwaar jaar. En Sargent vond ik wel oké eigenlijk. Maar die vond ik bij de test al prima. En nu werd die, wat werd die, 12e denk ik? Net achter Tsunoda. Nee, die vond ik wel...
12 is hij geworden. Nou, dus ja, netjes de eerste race.
Albon was 10e dan. Ja, nee, ja. Ik... ja, maar ja, Piastri is natuurlijk al lastig als je bij zo'n... Bij McLaren is natuurlijk veel aan de hand. Het was voor McLaren een soort van thuisrace, hè? Want die zijn voor 60% in handen van Bahrein.
Ja.
Maar de koning van Bahrein was er ook, maar ik weet niet of hij heel trots was op zijn team.
Nee, die was blij bijvoorbeeld dat hij gewoon ook gewoon helemaal rond kon lopen overal in de pits en op de
start. Met zijn stok.
En zo.
Stok
ja, maar dat is toch wel fijn, want dan hoef je er niet meer aan te denken. Want dan kan je tenminste nog steeds voor bij Red Bull gestaan en bij Ferrari. Ja. Maar
Mohammed was het niet, hè? Ben Sulaim, was hij er wel?
Jawel, ja, oh. Maar hij had een dingetje om.
Een tulband. Ook een tulband.
Ja,
ik hoorde trouwens dat hij wat mensen had uitgenodigd uit die contraille. Daar komt hij natuurlijk vandaan. En zijn tandarts. En want dan krijgt hij natuurlijk in ruil voor gratis kaarten. Krijgt hij weer elke jaar een paar behandelingen. Alleen hadden de mensen die kaarten regelen, hadden ze hem een beetje genaaid. Want hij ging ervan uit dat die mensen ook op de grid mogen en zo. Maar hadden ze alleen paddelkaarten gegeven. Dus zonder grid access. Dus hij was helemaal in de vlekken. Ja, maar ze hadden het zo gehouden. Dus dat vond ik al leuk. Laat dan eens even zien dat tussen de FOM en de FIA nog niet helemaal paisenvrij is.
Lekker, hè? Dat vind ik zo lekker dat allemaal.
Ja.
Maar er gaat er wel meer komen, hoor. Ik heb wel het gevoel dat dit jaar nog wel een paar akkefietjes komen. Dus,
ja, daarom. Ik hoor wel eens wat uit vooral het Eenhoek. Dus dat vind ik leuk om dat soort verhalen te horen, van die sappige details.
Hey, en wat vond jij... Ik vond persoonlijk dat hij Logan echt heel goed deed. Als je dat vergelijkt met de Albon. Vond ik echt heel knap. En wat ik ook knap vond, is dat je zou eigenlijk denken, het tweede jaar wordt altijd wat moeilijk, hè? Voor Russell en voor Joe. En dan komt de druk er echt op te gaan. Ik vond dat Russell goed terugkwam in die Q3. Vond dat hij goed kon volgen. Ik zeg wel dat in de race eigenlijk Lewis altijd wel een beetje de bovenhand heeft. Maar wat mij opviel, is dat ik vond dat Joe echt wel weer dicht bij Bottas zit. Hè? En als je dan gaat kijken, iemand die gewoon 10, 15 miljoen betaald krijgt, of 10 miljoen, en de andere neemt 30 miljoen mee, dat vind ik wel opvallend, vind je?
Ja. Ja, nee, zeker. Maar Alfa, ja, die hebben natuurlijk die Ferrari-motor, dus dat helpt natuurlijk ook mee. Ik ben benieuwd. Die zullen wel goed in het middenveld zitten, maar McLaren en Alfa Tauri, die moeten er nog wel flink aan trekken.
En wat ik eigenlijk de drive of the day vond, ik weet niet, is die verkozen eigenlijk? Wie was dat?
Boah.
Heb ik niet gezien, hè?
Ik heb het niet gezien
op televisie. Het leek wel of ze het vergeten waren, drive of the day.
Ik zou denken Alonso, maar ik ga even kijken.
Maar in ieder geval, voor mijn opinie, wat ik heel knap vond, was Stroll.
Het was Alonso, ja. Ja,
ja, ik vond Stroll had eigenlijk drive. Ik vond dat hij een mooie actie had op Russell ook. Hoe die terug is gekomen, hè, met je gebroken polsen en een teen. Ik vond echt heel knap, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond
ook... Ja, maar hij had er maar één pols gebroken.
Ja.
Want iedereen zegt twee, maar er is één website die dat gemeld heeft. En dan zie je, dat gaat als een lopend vuurtje. Maar er is nooit gezegd dat hij twee polsen heeft gebroken.
Oh, nee, Erik. We gaan het niet... Nee. Daar gaan we niet naartoe, hè. We gaan niet waar, over al die analyses van al die andere mensen.
Oké, zo. Ja, maar jij zegt het nu ook. Dus dan neem je toch ergens mee in je achterhoofd.
Ja, maar ja, omdat ik het hoorde in de studio.
Ja, dat gaat dingen een eigen leven leiden. Maar goed. Over kleine twee weken. Nu op dinsdag hebben we opgenomen. Is het enige voordeel dat we er weer eerder zijn. De maandag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het voordeel is dat ik dan geen geannuleerde vlucht heb, want ik ga niet naar Jeddah. Daar gaat collega Lars van Soest heen. Dus we kunnen op maandag gewoon opnemen. Sowieso. Nou ja, sowieso. IJs en wederdienen, dan moet je dat
zeggen. Heb je auto al terug? Is hij al gespoten, of niet?
Ja, maar ben de maandag nog één dag kwijt voor de APK, maar hij ziet er weer spik en span uit.
Lekker. Daar
ben ik erg blij mee.
Heb je hebt gelijk zeker hem helemaal over laten spuiten, helemaal. Gewoon dat het helemaal netjes is, of niet?
Hij is nu rood. Nee ja. Het ziet echt ziet er top uit. Ja. Top. En je weet hoe ik rijd, dus het was wel leuk. Ik gaf dus Jody en Palmer vorige week een rit en die zegt helemaal niks over mijn rijstijl, hè? Dus het lag toch aan jou.
Dat is echt een
leuk. Jolien Palmer werd wel in een van zijn seizoenen helemaal de vernieling ingereden door Nico Hulkenberg. Hè? Die verloor alle kwalificatieduels. Dus goed, ik weet niet wat dat over Jolien Palmer zegt.
Nee, maar wat ook zo is natuurlijk, hij wil ook gewoon vaak wel wat informatie van jou.
Ja, hij denkt aardig blijven.
Hij denkt, hij blijft gewoon aardig.
En ik gaf hem een lift, ja.
En weet je wat ook zo is? Het ligt er ook aan in welk land, hè, wanneer je commentaar geeft. Ik bedoel, daar wil je toch echt niet uitstappen en dan gewoon eventjes langs de weg. Dan kan je geen taxietje.
In vergelijking met de lokale autobestuurders, daar ben ik een topcoureur, hoor. Maar goed.
Ja, ik vind dat je wel lekker rijdt, moet ik eerlijk zeggen. Het is goed voor mijn nekspieren weer, want het is heel lang geleden dat ik in Formule 1... Dat ik dat
voelde een beetje zoals toen je in Mugello had gereden.
Ja. Ik hou er wel van. Ik hou wel een beetje van het lekkere pompend gas geven de hele tijd op de snelweg.
Wat een onzin. Wat een onzin.
Geen onzin. De realiteit. Maar goed,
dat staat ergens op. Nou ja, we zijn over kleine 2 weken weer na de Grand Prix van Saudi-Arabië. We hebben in ieder geval 2 spectaculaire races gehad daar. Dus laten we hopen op een derde en een spannende strijd. Chris, dank voor je tijd en tot over een kleine 2 weken.
En jij mag er nu uit, hè, uit die kledingkast.
Ja, mooie rommelhok. Misschien ga ik nog even die home trainer zitten hier.
Ja, je weet het. Dus ik weet niet of je net gehoord hebt, maar mijn bed 3 keer kloppen en dan doet ze hem open aan de achterkant. Slot eraf.
Nou, goed. Ik hoop dat dit niet gehoord is in de rest van het huis. Chris, dank voor je tijd nogmaals en tot de volgende keer. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren.